Dit is de geschiedenis van Jacob en zijn nakomelingen. Jozef, die inmiddels 17 jaar was, weidde gewoonlijk samen met zijn broers de schapen en geiten. Hij hielp de zonen van zijn vaders vrouwen Bilha en Zilpa. En alle praatjes die over zijn broers de ronde deden, vertelde hij aan hun vader door. Omdat Israël al oud was toen Jozef werd geboren, hield hij meer van Jozef dan van zijn andere zonen. En hij had een prachtig bovenkleed voor hem laten maken in allerlei kleuren. De broers zagen wel dat hun vader het meest van Jozef hield. En daarom konden ze Jozef niet uitstaan en kon er geen vriendelijk woord voor hem af. Op een keer had Jozef een droom. En toen hij die aan zijn broers vertelde, kregen ze een nog grotere hekel aan hem. "Moeten jullie nu eens horen wat ik heb gedroomd?" zei hij. "We waren op het land schoven aan het binden en toen kwam mijn schoof overeind en bleef rechtop staan. En jullie schoven hingen om die van mij heen staan en bogen daarvoor." Zijn broers zeiden: "Dacht je soms koning over ons te worden? Wil je over ons heersen?" Vanwege dat gepraat over zijn dromen gingen ze hem hoe langer hoe meer haten. Opnieuw kreeg hij een droom die hij aan zijn broers vertelde. "Ik heb alweer een droom gehad," zei hij. "Nu bogen de zon, de maan en 11 sterren zich voor mij neer." En toen hij dit aan zijn vader en zijn broers vertaalde, wees zijn vader hem terecht. "Zeg, wat is dat voor een droom? Moeten ik, je moeder en je broers ons soms voor jou komen neerbuigen?" De broers konden Jozef wel vermoorden, maar zijn vader bleef nadenken over wat er was gebeurd. Toen Jozefs broers er eens op uitgetrokken waren om de kudde van hun vader bij Sichem te laten grazen, zei Israël tegen Jozef: "Zoals je weet zijn je broers het vee aan het weiden bij Sichem. Ga je eens naar hen toe." "Goed," zei Jozef. En nu vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Daarna gingen ze zitten eten. Opeens zagen ze een karavaan naderen. Het waren Ismaëlieten die uit de richting van Gilead kwamen en op weg waren naar Egypte. De kamelen waren beladen met gom, balsem en cistushars. Toen zei Juda tegen zijn broers: "Wat hebben we eraan om onze broer te vermoorden? Dan moeten we ook de sporen weer zien uit te wissen. Laten we hem aan die Ismaëlieten verkopen in plaats van hem om te brengen. Hij is tenslotte onze broer, ons eigen vlees en bloed." De anderen stemden hiermee in. Toen er Midianitische kooplieden uit de karavaan voorbij kwamen, trokken de broers Jozef uit de put en verkochten hem voor 20 shekel. En de Ismaëlieten namen Jozef mee naar Egypte. Toen Ruben weer bij de put kwam en ontdekte dat Jozef er niet meer in zat, scheurde hij zijn kleren. Hij ging naar zijn broers terug. "De jongen is weg," riep hij. "Wat nu? Wat moet ik nu?" Toen slachten ze een bokje, pakten Jozefs veelkleurige gewaad en dompelden dat in het bloed. Daarna lieten ze het naar hun vader brengen met de boodschap: "Dit hebben we gevonden. Kijk eens goed, is dit niet het kleed van uw zoon?" Jacob herkende het en riep uit: "Het kleed van mijn zoon! Hij moet verslonden zijn door een roofdier. Hij is verscheurd. Jozef is verscheurd." Jacob scheurde zijn kleren, deed een rouwkleed om en rouwde over zijn zoon dagenlang. Tot zover het lezen van Gods woord. Ik was er de afgelopen tijd opnieuw bij bepaald door een radioprogramma dat er tegenwoordig heel wat mensen zijn die absoluut niet in een God, in een liefdevolle God kunnen geloven, omdat er zoveel miserie en zoveel ellende in de wereld is. Als er een God bestaat, zeggen ze, waarom laat hij al die verschrikkelijke dingen gebeuren? Als er een God bestaat, waarom laat hij al dan die dingen in mijn leven toe die ik moet ondergaan? Als er al een God bestaat, dan bewijst hij toch tenminste dit volgens hen, dat hij absoluut niet in staat is en niet bekwaam is om deze wereld te leiden. En er zijn heel wat mensen die er zo over denken de dag van vandaag, die absoluut niet kunnen geloven dat er een God is, een liefdevolle God, die al die ellende en miserie in deze wereld zomaar laat gebeuren. Ik hoorde van zo iemand, een heel bekend iemand, dat hij wel, moest God bestaan, toch een serieus, hartig gesprekje zou willen hebben met God over deze dingen, die hij absoluut niet met elkaar kan rijmen. Maar hoewel dat dit een gangbare denktrand is in onze maatschappij, de dag van vandaag, door allerlei redenen waar ik niet kan op ingaan, geloof ik dat juist dit verhaal, de geschiedenis van Jozef, een plaats is waar deze gedachtegang eigenlijk serieus wordt in vraag gesteld. In de geschiedenis van Jozef vinden we Jozef zijn levensverhaal en ik hoop dat in de komende tijd met jullie te overdenken. En ik ben er rotsvast van overtuigd. Als we ons laten meenemen in dit verhaal van Jozef, dat het onze kijk op ons persoonlijk leven voorgoed zal veranderen. Niet omwille van het feit dat ik het zo goed kan uitleggen, maar omwille van het feit dat het gaat om Gods woord. Om Gods levensveranderende woord, Gods krachtige woord, dat door zijn geest in staat is om onze levens aan te raken en te veranderen. En vooral dan gaan we anders nadenken over ons leven, over die dingen die we niet kunnen begrijpen. Als er moeite en miserie in ons leven komt, dan kunnen we daar vaak heel moeilijk mee om, kunnen we dat moeilijk plaatsen. En ik denk dat de geschiedenis van Jozef ons daar heel anders zal doen over nadenken dan dat we er nu momenteel over nadenken. En om een andere kijk te krijgen op ons leven, denk ik dat er in dit stukje drie dingen zijn die er echt bovenuit springen waar ik vanmorgen wel bij stilstaan. Als eerste de verborgen dieptes van de zonde. En als tweede de verborgen bedoelingen van God. En ten derde de verborgen weg van de genade. De verborgen dieptes van de zonde. We hebben in de afgelopen jaren al heel wat vulkaanuitbarstingen gekend. Er zijn er een heel aantal in het nieuws gekomen. En soms is het zo dat zo'n vulkaanuitbarsting totaal onverwacht gebeurt. En dan zie je zo'n vredig landschap, zo'n prachtige, massieve, onverhankelijke berg. En ineens barst die berg open, gaat de top eraf om het zo te zeggen, en spuwt de lava eruit en wordt gans de omgeving veranderd in een totale chaos. Geheel onverwacht. En soms zijn mensen totaal verrast. Hè? Denk maar aan de legendarische vulkaan Pompeii, wat dat heeft teweeggebracht, hoeveel mensen daar niet omgekomen zijn. Totaal onverwacht kwam deze vulkaanuitbarsting. En dat is ook, geloof ik, wat er hier gebeurt met de familie van Jacob. Kijk, uiterlijk gezien was het een welvarend, voorspoedig gezin. Maar onderhuids was er iets serieus aan het broeden. Iets aan het broeden dat uiteindelijk zou de top van de berg, om het zo te zeggen, eraf blazen. En wat er aan het broeden was, dat vinden we heel nadrukkelijk in die eerste versen van wat we gelezen hebben. Kijk, wat ik zo bijzonder vind in Gods woord is dat het zo beknopt de dingen weergeeft, maar ons zo heel veel te vertellen heeft. En wat er onderhuis aan het broeden is en tot een uitbarsting zal komen, is onmiskenbaar de voorliefde van Jacob voor Jozef. Jacob, zo lezen we nadrukkelijk, hield meer van Jozef dan al zijn overige zonen. Nu, hoe het zover gekomen is, dat had natuurlijk een heel verhaal aan vooraf, waar we absoluut niet de tijd voor hebben om daarover na te denken. Maar het is onmiskenbaar een feit dat zelfs ook Jacob opgegroeid is in een scheef gegroeid gezin. Jacob zelf was niet de geliefde zoon van zijn vader. Zijn vader verkoos zijn oudere broer Esau boven hem. En hij stak het niet onder stoelen of banken. En ik denk dat je geen psycholoog moest zijn dat dit onmiskenbaar gevolgen heeft gehad voor het leven van Jacob. Het gemis aan liefde en bevestiging van zijn vader, dat heeft zijn leven zeker beïnvloed. En een van de gevolgen die je heel duidelijk ziet, is dat Jacob zich op latere leeftijd op een bijzondere manier gaat focussen op de vrouw van zijn leven die hij ontmoet, Rachel. Eens hij Rachel ziet, dan is er maar één verlangen in zijn hart. Hij wil absoluut Rachel hebben als zijn vrouw. Zij is die vrouw, zo denkt hij toch, die zijn leven voorgoed zal veranderen. Die hem een gelukkige man zal maken. En als je ziet welke inspanningen hij moet doen om uiteindelijk die vrouw voor hem te winnen, dan hou je dat voor onmogelijk in onze huidige tijd. Maar uiteindelijk komt het zover dat hij gaat trouwen met zijn geliefde Rachel. En in dat huwelijk zie je dat hij zich volledig focust op Rachel. En Rachel geeft hem ook twee zonen. En de oudste is Jozef, waar we over gelezen hebben. En ze geeft hem ook nog een tweede zoon, Benjamin. En tijdens het baren van dit kind sterft Rachel in het kraambed. En je kan je voorstellen dat de wereld van Jacob instort. Maar wat we zien in het stuk dat we vanmorgen gelezen hebben, is dat het emotionele centrum van Jacob zijn leven niet langer Rachel is, maar Jozef geworden is. Jozef is het middelpunt van Jacob zijn bestaan. En hoeveel hij om Jozef geeft, merk je ook meteen aan wat hij spendeert aan deze jonge man. We lezen nadrukkelijk dat Jacob een zeer kostbare mantel of een bovenkleed heeft aan zijn veelgeliefde zoon. Sommige vertalingen spreken over een veelkleurig gewaad, anderen over een pronkgewaad. De vertaling is niet zo eenvoudig en niet zo duidelijk, maar wat er wel heel duidelijk is, dat het een duur geval is. Met andere woorden, Jacob spendeert geld aan Jozef op een manier dat hij niet doet voor zijn andere zonen. En ik denk dat je wederom geen psycholoog moet zijn als je 12 zonen hebt en je neemt één zoon en je gaat dan mee naar de winkel en je zet hem helemaal in het nieuw in Versace en je neemt de overige 11 en je gaat ermee naar de zeeman, dan denk ik dat de gevolgen daarvan onmiskenbaar zijn. Dat iets zal teweeg brengen bij zowel die ene geliefde zoon als bij die overige 11. En dat is dan ook wat we zien. Jacob, zijn voorliefde voor Jozef, heeft enorme grote gevolgen. Het ganse familieleven wordt erdoor ernstig verziekt en totaal vergiftigd. En dat blijkt ook uit de gevolgen die zich ook meteen laten zien. Niet alleen voor de broers, maar ook voor Jozef zelf. Want kijk eens wat we van meet af aan vinden bij Jozef. Hij brengt zijn broers in een kwade reuk bij zijn vader. Er wordt van alles vertaald en geroddeld en gedaan over zijn broers. En hij gaat het allemaal mooi gaan vertellen aan zijn vader. Waarom doet hij zoiets? Waarom brengt hij zijn broers in een kwade reuk? Misschien zijn het dan geen openlijke leugens. Maar wat we met zekerheid kunnen zeggen is dat het zeker zijn broers in een kwade reuk brengt en dat het geen evenwichtige voorstelling zal zijn van de feiten. Ik denk dat dat overduidelijk is. En dan zijn er nog zijn dromen. Jozef krijgt inderdaad heel bijzondere dromen. Maar wanneer hij die eerste droom die hij krijgt en die niet misbegrepen kan worden, dat is geen droom waarvan je zegt, wat moet dit nu betekenen? Iedereen die droom hoorde, wist heel duidelijk waar het over ging. En wanneer hij die droom gaat vertellen, om welke reden dan ook aan zijn broers, dan zie je dat ze er absoluut niet gelukkig mee zijn. Integendeel, ze worden verschrikkelijk kwaad. En het wordt nog vreemder wanneer hij ziet dat Jozef, wanneer hij nog een droom krijgt, opnieuw het gaat vertellen aan zijn broers. Nu, ik weet het niet of dat Jozef op dat moment zelfmoordneigingen heeft, of dat hij helemaal geen ellebogen heeft. Maar in elk geval beseft hij niet de gevolgen van wat hij doet. Als die broers de eerste maal al furieus zijn, dan is het toch wel vreemd dat hij opnieuw die droom gaat vertellen, waarvan dat hij weet dat ze zeker niet zullen zeggen, hoera, Jozef! En toch doet hij het. En ik denk dat je hier duidelijk de gevolgen ziet van de voorkeursbehandeling van Jozef ten aanzien van zijn broers. Jozef beseft niet de gevolgen van wat hij doet, en zijn houding is toch op zijn minst verwend en arrogant te noemen in de manier waarop dat hij handelt. En hoe zal het met deze jongen vergaan als hij verder dit pad bewandelt? Niemand weet het. Maar we zien ook dat uiteindelijk zijn vader, die toch ja, min of meer zijn zoon aanbidt, mag ik het zo zeggen, toch ook de tweede maal, wanneer hij die droom komt vertellen, toch serieus Jozef op zijn plaats zet. Blijkbaar vertaalt Jozef toch die droom op een manier die totaal ongepast is. Misschien wel een beetje hoogmoedig en arrogant. In elk geval zien we dat zijn vader het ook voor zijn vader te veel wordt. En dat hij Jozef op zijn plaats zet. En ook de gevolgen van Jacob's voorliefde voor Jozef worden steeds duidelijker bij zijn broers. Er is iets aan het broeien in dat gezin. En die afkeer voor Jozef wordt openlijke haat en bitterheid. Uiterlijk gaat het allemaal goed. Iedereen ziet een voorspoedig en welvarend gezin. Maar onderhuids is er iets aan het broeien die uiteindelijk de top van de berg zal eraf blazen. Er is een bedreiging hier, de familie van Jacob, die dreigt deze ganse familie te verwoesten als er niet ingegrepen wordt. En die bedreiging is de verborgenheid van de diepte, van de zonde en de gebrokenheid die welig tiert in dat gezin. Maar er is ook de verborgenheid van Gods bedoelingen. En wonder boven wonder, in die gebrokenheid en in die zonde is God aan het werk. In de dromen van Jozef en ook in de opeenvolgende gebeurtenissen en toevalligheden die elkaar heel snel opvolgen in dit verhaal. Die dromen van Jozef, die zijn op zijn minst heel opmerkelijk te noemen. Vooral als we ons even gaan verplaatsen in die leefwereld van Jacob en Jozef. Het is een ongeschreven wet, maar in die maatschappij, in die leefwereld, en ik denk dat Serge, en onze zus is hier niet, maar dat er broeders en zusters zijn hier die dat ook zullen herkennen in hun cultuur, in hun samenleving, dat er een heel sterke hiërarchie is. Dat er een heel sterke pikorde is in de samenleving. In de familie van Jacob is Jacob de peetvader. En in die tijd is het zo dat de peetvader over alles beslist. En er is een ijzeren wet die je niet overtreedt. En dat is dat de oudste zich nooit zal buigen voor de jongste. Maar de jongste, de jongeren, moeten zich altijd buigen voor de ouderen. Dat is de pikorde en die wordt gerespecteerd in het gezin en in de maatschappij. Ik denk dat dat in de Afrikaanse cultuur ook zo is. En ik denk dat het in de Aziatische cultuur ook zo is. Maar voor ons ligt dat zo ver af dat we niet kunnen ons inbeelden welke impact die dromen van Jozef hebben, als hij uiteindelijk aantoont dat die ijzeren wet totaal op zijn kop zal gezet worden. Uiteindelijk moeten we zien dat Jozef dromen zo verrassend zijn, omdat ze volledig ingaan tegen de gebruiken en de gewoontes, de normen en de waarden van de wereld van Jacob en Jozef. Maar het is God die die droom heeft. Ik denk dat we het er allemaal over eens zijn. En in die droom klinkt ook een boodschap van de Heere God. En de boodschap is dat de Heere God aan heeft dat hij die familie van Jacob verlossing zal schenken. Dat hij hen zal uitredden. Maar die uitredding zal hij tot stand brengen op een manier die de waarden en de normen van die tijd volledig op zijn kop zet. Dat is wat de Heere zal doen. God zal die familie, dat is zijn droom, hij zal die familie verlossen van een komende geweldige hongersnood. Maar hij zal ze ook bevrijden van de gevolgen van de zonde in hun leven. Maar de manier waarop de Heer dat zal doen, zal totaal indruisen, totaal het tegenovergestelde zijn van de manier van doen in de wereld van toen. En hoe ongehoord dit was, blijkt ook uit de reactie van de broers van Jozef en zelfs van Jacob, wanneer ze dit horen uit de mond van Jozef. Want het gaat niet enkel om de manier waarop Jozef het misschien zegt, maar ook de inhoud ervan is voor hen totaal onbegrijpelijk en totaal ondenkbaar. Dat zij zich zouden buigen voor de jongste, dat kunnen ze zich absoluut niet voorstellen. Maar de Heere God die heeft een droom om die familie te redden van een geweldige hongersnood. En hij begint te werken en je ziet hoe de Heere begint te werken, hoe hij start met zijn droom te realiseren door een opeenvolging van toevalligheden en van gebeurtenissen. We hebben een heel stuk overgeslagen omwille van de tijd. Maar ik wil toch heel kort dat stukje doorlopen, want het begint allemaal met het feit dat Jacob beslist dat Jozef zijn broers moet achterna gaan. Zijn broers zijn het vee aan het weiden, vermoedelijk bij Shechem, en Jacob wil dat Jozef er naartoe gaat. Maar uiteindelijk beslissen de broers toevallig om niet bij Shechem te blijven. Ze trekken weg en ze gaan naar een verafgelegen gebied, naar Dothan. Jozef onderneemt niets vermoedend de reis naar Shechem. Natuurlijk loopt hij daar verloren rond en vindt hij zijn broers helemaal niet, tot er een man is die hem tegenkomt, toevallig. En die toevallig heeft gehoord, een paar dagen voorheen, dat er een aantal mannen duidelijk gesproken hebben dat ze zouden gaan naar Dothan. En dan zie je ook dat Jozef uiteindelijk zijn weg verder zet en in Dothan aankomt. En eens hij in Dothan aankomt bij zijn broers, dan nemen ze hem meteen te grazen. Maar ook daar vinden we dat Jozef eigenlijk gered wordt van de dood door tussenkomst van de oudste zoon van Ruben. Maar Ruben, die kan niet voorkomen dat Jozef uiteindelijk verkocht wordt aan die karavaan kooplui voor 20 zilverstukken. Blijkbaar is hij op dat moment toevallig afwezig. Met andere woorden, er zijn een hele reeks gebeurtenissen, toevalligheden en details die allemaal stuk voor stuk belangrijk zijn. Allemaal, één voor één. Stel dat Jozef inderdaad niet gedood werd, maar dat hij ook niet verkocht werd. Of stel dat Jozef wel gedood werd door zijn broers en dus nooit verkocht. Alles moet gebeuren en de volgorde waarop het gebeurt. Al die omstandigheden moeten zo gebeuren, want anders is er geen redding voor die familie. Is er absoluut geen uitkomst. Want jullie kennen het verhaal, broers en zussen. Je weet dat er een grote hongersnood komt. En Jozef moet net op die plaats gebracht worden, Egypte. En hij moet daar in een positie gebracht worden dat hij zelf uiteindelijk ervoor kan zorgen dat zijn broers, dat zijn familie gered worden. En niet alleen zijn familie, maar vele tienduizenden mensen zullen door de tussenkomst van Jozef gered worden van de hongerdood. En dan zie je dat elk detail enorm belangrijk is. Hoe onbegrijpelijk die dingen ook op zichzelf zijn. Je moet eens de impact overdenken van die dingen. Stel dat Jozef zijn familie inderdaad niet gered wordt. En dat ze omkomt in de hongerdood. Maar als die familie sterft, komt er dan ooit een Mozes? Komt er dan ooit een uittocht uit Egypte? Komt er dan ooit een intocht in het beloofde land? Komt er dan ooit een David op de troon? Is er dan ooit een familie van David aan wie dat de troon beloofd wordt in eeuwigheid? Komt er dan wel überhaupt een Messias? Met andere woorden, er is geen uitredding voor de hele mensheid. Dus elk detail is enorm belangrijk. En wat juist zo opmerkelijk is, dat alhoewel het allemaal zo belangrijk is, dat God juist in dit gedeelte de grote afwezige is. Zijn naam vinden we helemaal niet vermeld. We vinden ook niet openlijk dat God spreekt. En de Heere God grijpt helemaal niet in. Er is ook niemand die ooit verwijst naar zijn naam. God lijkt in dit alles de grote afwezige. Maar juist wanneer de Heere God zo ver af lijkt, en al die verschrikkelijke dingen hier gebeuren, en alles zwaar lijkt uit de hand te lopen, zie je net hoe belangrijk elk detail is en hoe God achter dit alles de zaken stuurt en leidt. Onze God, broeders en zusters, die gebruikt de dingen die absoluut geen steek houden. En hij gebruikt de meest afschuwelijke dingen die mensen elkaar aandoen. En de onwaarschijnlijke details, de toevalligheden, de opeenvolging van gebeurtenissen, is de manier of de weg waardoor God zijn droom, die de redding van deze familie en de hele wereld aan het realiseren is. En ik denk dat dat voor ons een heel praktische conclusie met zich meebrengt. En die praktische conclusie is dit, dat Gods wijze, reddende liefde die we hier actief zien, volledig verenigbaar is met de meest verschrikkelijke dingen die gebeuren in het leven van hen die God lief heeft. Gods wijze, reddende liefde, ook voor jou, is volkomen verenigbaar met de grote teleurstellingen en de erge dingen in jouw leven. Ik denk dat dat voornamelijk is wat God ons allereerst wil laten inzien in deze geschiedenis. Want Jozef wordt er toch wel verschrikkelijke brutaliteiten aangedaan. Ik wil het nog eens lezen met jullie in vers 23. Zodra Jozef bij zijn broers was gekomen, trokken ze hem zijn bovenkleed uit, dat mooie veelkleurige gewaad, en gooiden hem in de put. De put was leeg en er stond geen water in. Op het eerste zicht lijkt het niet zo erg te zijn, maar als je doordringt tot de werkelijke betekenis van de woorden hier, die in het Nederlands spijtig genoeg niet volledig kunnen weergegeven worden, als er gesproken wordt over het feit dat Jacob zijn bovenkleed afgetrokken wordt, dan is dat een woord die normaal gebruikt wordt om de huid van een dier af te stropen, om een dier te villen. Met andere woorden, Jozef, zijn kleed, wordt met geweld van hem afgerukt. En hij wordt gewoon naakt in die put gegooid. En ook het woord vergooien dat hier gebruikt wordt, is een woord dat echt dumpen betekent. Ze dumpen Jozef letterlijk in die put. Meestal wordt het gebruikt om een dode aan te geven, een dode die in een graf wordt gelegd. Maar als het gebruikt wordt voor iemand die leeft, dan is het werkelijk om aan te duiden dat iemand compleet in de steek achtergelaten wordt. Overgegeven wordt aan de dood, voor dood achtergelaten wordt. Dat is wat Jozef hier wordt aangedaan. En later, dat zullen we nog zien, het hoofdstuk 42, blijkt dat Jozef hier, wanneer hij in die put terechtkomt, gehuild heeft, geschreeuwd heeft en geroepen heeft om hulp. Maar er is niemand die zijn smeking hoort. Vanuit die dikke duisternis in die put is er niemand die gehoor heeft aan Jozef. Afschuwelijke dingen. En toch, als dat niet gebeurt, was iedereen reddeloos verloren geweest. Niet alleen lichamelijk. Niet alleen zal God langs deze weg een verlossing bereiden, dat iedereen van de hongerdood gered wordt, maar ook geestelijk verloren. Bedenk toch een moment, broeders en zusters, dat Jozef moet verworpen worden door zijn broers. Hij moet verkocht worden als slaaf. Al die verschrikkelijke dingen moet hij doorstaan, want langs deze weg zal ook Jozef gered worden. Dat verwend ventje moet ook gered worden van de trots en de hoogmoed die deze jonge man op een spoor brachten dat onomkeerbaar was. En hoe zullen de broers anders kunnen gered worden van die haat en die bitterheid in hun hart? Dit is Gods weg om al deze mensen niet alleen lichamelijk te redden, maar ook geestelijk te redden. En wat te denken van Jacob? Ook Jacob wordt langs deze weg uiteindelijk gered van die zaken die deze man ook aan het kapot maken waren. Dus, dat is zo belangrijk om te zien. Maar misschien zeg je bij jezelf, ja, maar ja goed, oké, moet dat nu allemaal op zo'n verschrikkelijke, afgrijzelijke manier? Kan de Heere God dat niet op een andere manier? Moet dat nu wel zo gebeuren? Ja, dat is inderdaad wel misschien op het eerste zicht vreemd. En treffend genoeg gebeurt er op diezelfde plaats in Dothan, enkele eeuwen later, een bijna gelijkaardige situatie. Enkele honderden jaren later is Dothan niet meer die afgelegen plaats van in de dagen van Jozef, maar in de dagen van Elisa is het een grote stad geworden. En Elisa is in die stad met zijn dienaar. En plotseling wordt die stad omringd door een geweldig groot leger. En dat groot leger heeft het gemunt op de profeet Elisa. En wat vinden we? Dat Elisa en zijn dienaar uiteindelijk in doodsgevaar zijn. En dan zie je hoe de profeet ook vanuit zijn nood Heere God aanroept. En dan zie je dat de Heere God hemelse leger stuurt. Vurige wagens die de stad omringen. En dan zie je dat er een tussenkomst is van de hemel, dat uiteindelijk die levensbedreigende toestand afgewend wordt, de legers verslagen worden en iedereen wordt bevrijd en Elisa en zijn dienaar zijn gered. En dan zeggen wij, yes, dat is wat we willen zien. Dat is onze God, een God die tussen beiden komt, de hemel die open gaat, legerscharen, engelen, vurige wagens, de vijand wordt verslagen en iedereen wordt gered. Yes, dat is onze God. Dat is dezelfde Bijbel. Het is dezelfde God. Het is dezelfde stad, dezelfde plaats. Waar twee mensen in eenzelfde situatie, levensbedreigende situatie, terechtkomen. De een wordt op een bovennatuurlijke wijze gered en de andere niet. Er gebeurt helemaal niets. En dat vinden we vaak. Denk maar aan het Nieuwe Testament. Johannes de Doper wordt gevangen gezet. En zijn discipelen zullen ongetwijfeld voor hem gebeden hebben. Petrus wordt gevangen gezet en er wordt ook voor hem gebeden. Petrus wordt op miraculeuze wijze door engelen bevrijd. Maar Johannes de Doper wordt onthoofd. Dat is wat de schrift ons toont. En in beide gevallen is God evenzeer aan het werk. Dat is wat we, vind ik toch, heel nadrukkelijk zien in deze geschiedenissen. Maar misschien zeg je, waarom doet God helemaal niets? Waarom grijpt hij in bij Elisa en doet hij het niet bij Jozef? Waarom komt God niet tussen beiden door een machtige engel en verhindert hij dat Jozef in die put geworpen wordt en dat hij verkocht wordt? En dat die machtige engel van Gods wegen een keer die broers op hun plaats zet. En een keer tegen zijn vader zegt hoe dat het werkelijk zit. En een keer Jozef wijst wat er werkelijk gaande is. Zodanig dat iedereen zegt van, ja, het is waar. En iedereen elkaar in de armen vliegt en een dikke kus geeft en zegt van, het is waar, mocht zo niet gebeuren. Maar zo werkt het nu eenmaal niet, broeders en zusters. Niemand van ons gaat reageren wanneer die dingen ons worden aangezegd. Het is het leven zelf die de zaken in ons leven moet naar boven brengen en ons daarmee confronteren. En dat is wat de Heere doet ook bij Jozef. Kijk, bij Elisa was er inderdaad een levensbedreigende situatie. En de Heere wendt die levensbedreigende situatie ook af. Maar het zou geen oplossing zijn om bij Jozef dat te doen. Want juist als de Heere Jozef zou redden, dan zou hij tegelijkertijd verloren zijn op een veel verdere en diepgaande weg. Jozef moet eerst verloren zijn, vooraleer hij gered kan worden. Vooraleer hij de redder kan worden van zijn familie en van de vele tienduizenden mensen die ook hij zal redden. En ik denk dat er ook daar weer een bijzondere praktische conclusie voor ons aan verbonden is. Althans, als we ze geloven, dat de Heere evenveel zorg en liefde betoont voor Jozef in het verborgene, als hij doet voor Elisa door openlijk in te grijpen. De liefde en de zorg voor Jozef is bij de Heere God even groot ten aanzien van Jozef in het verborgene, als ten aanzien van Elisa, waar de Heere God heel nadrukkelijk ingrijpt. Uiterlijk blijft de Heere stil in het geval van Jozef. Hij lijkt afwezig, maar hij is evenveel aan het werk. En de vraag is, broeders en zusters, geloven we dat? Geloven we dat voor onszelf, dat de Heere evenzeer werkt in het verborgene, in de stilte, als wanneer hij openlijk ingrijpt? Geloven we dat wanneer we zelf in de penarie komen te zitten, wanneer we zelf in onze nood roepen tot God en de Heere God ons gebed niet verhoort, dat hij toch evenzeer aan het werk is, maar misschien op een heel andere manier dan wij voor mogelijk houden op dat moment. Een manier die wij op dat moment ook niet kunnen begrijpen, nog doorzien. Geloven we dat? Geloven we dat echt met ons hart? De Heere God heeft namelijk een droom voor zijn volk. En die droom is de uitredding. En zolang dat die uitredding niet volledig tot stand gebracht is, dan lijkt iedere moment opname onbegrijpelijk vreemd. Jozef, zijn droom, lijkt voor iedereen te hek om los te lopen. En midden in het verhaal waar we in terechtkomen in deze geschiedenis, lijkt alles zo absurd en zo onbegrijpelijk Maar God heeft een droom voor Jozef. Een droom voor zijn familie, een droom voor zijn volk. En God is die droom aan het verwezenlijken. Dwars door al die onbegrijpelijke dingen die voor ons geen steek houden heen, is God heel nadrukkelijk aan het werk. En de Heere God heeft een droom van heerlijkheid ook voor ons. En er is niets wat de Heere God tegenhoudt om die droom te realiseren. En God zij dank, ook mijn eigen en onze eigen stommiteiten houden God niet tegen. Onze fouten houden de Heere God niet tegen om die droom te verwezenlijken. We kunnen dat niet in gevaar brengen. Geloven we dat, broeders en zusters, dat de Heere het meest actief is vaak in het verborgene op momenten wanneer hij de grote afwezige leidt? Geloven we dat? Is dat iets wat in ons hart een realiteit is? Misschien zeggen we, hoe kunnen we dat zo zeker weten? Hoe kunnen we daar zo van overtuigd zijn? De weg die de Heere met Jozef gaat, is een heel unieke weg. De weg van behoudenis voor Jozef en zijn familie is een heel bijzondere weg, omdat die weg vooruit wijst naar de behoudenis die God uiteindelijk bereid heeft. Want honderden jaren na Jozef, dan komt er een man tot zijn broers, net zoals Jozef tot zijn broers kwam. En hij kwam ook tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Net zoals Jozef wordt hij verworpen door zijn eigen broers. Net zoals Jozef wordt hij verkocht voor een handvol zilverstukken. Door de mensen die hem het meest nabij waren, wierd hij uiteindelijk verraden. En ook hij wordt zijn kleren afgerukt, net zoals Jozef. En ook hij wordt overgegeven om te sterven. En ook hij roept vanuit die duisternis, vanuit die put waarin hij is terechtgekomen. Maar er komt geen antwoord. Die persoon is de Heer Jezus. Maar er is wel een enorm verschil. Kijk, Jozef die werd inderdaad de redder van de wereld door zwakheid, door lijden en door verwerping. Jozef moest uiteindelijk verworpen worden en verloren zijn, alvorens hij de redder kon worden van zijn eigen volk. Maar het grote verschil is dat Jozef dat allemaal onvrijwillig onderging. Het overkwam hem gewoon. Terwijl Jezus Christus bewust voor die weg heeft gekozen. Het overkwam hem niet zomaar. Hij wist dat hij deze weg moest gaan. En hij heeft zelf voor die weg bewust gekozen. En de put, bij manier van spreken, waar hij in terecht kwam, was oneindig veel dieper dan die put waar Jozef in zat. Zijn eenzaamheid en zijn roepen aan het kruis ging veel verder dan de eenzaamheid en het roepen van Jozef in die put. Jezus verlatenheid op het kruis is in niets te vergelijken met die eenzaamheid en die verlatenheid die Jozef op dat moment meemaakt. Het grote verschil is dat de Heer Jezus niet alleen naakt werd gekruisigd, maar die God die in Jezus Christus altijd zijn welbehagen vond, die God ontdeed hem van zijn liefde en verliet hem op het kruis, omdat hij juist met u en mijn zonde beladen werd. Broeders en zusters, het valt eigenlijk absoluut niet te voorkomen, maar ieder van ons, wanneer lijden op onze weg komt, dat is een natuurlijke reactie, dan gaan we automatisch denken dat we gestraft worden om dingen die we gedaan hebben. Dat is het eerste die in onze gedachten opkomt. Dat is gewoon zo, dat heeft alles te maken met het feit dat we Gods schepselen zijn en dat we leven in een gebroken wereld. Je ontkomt daar niet aan. Hoeveel psychologen dat je ook raadpleegt, dat is gewoon zo. We kunnen niet ontkomen aan het feit dat wanneer we gaan lijden, dat we dan direct gaan denken of voelen of geloven dat Gods liefde ons in de steek gelaten heeft. Dat is de eerste reactie die bij ons opkomt. Tenzij we samen zien op de Heer Jezus Christus, die ontdaan werd van de liefde van God op het kruis, opdat u en ik voor eeuwig en altijd van Gods liefde zouden verzekerd worden. Kijk, de Heer Jezus die droeg de straf die wij verdiend hadden, in onze plaats. Hij werd achtergelaten. De Heere God weerhield van hem zijn liefde op het kruis, opdat wij nu, ondanks ons onvolkomen en onvolmaakt leven, verzekerd mogen zijn van de liefde van de Heere God. Niets kan ons nog scheiden van de liefde van God, van de liefde van Christus, zegt de apostel Paulus. Niets Juist om die reden dat Jezus die scheiding heeft ondergaan op het kruis. Omdat hij in onze plaats daar is gaan staan. Daarom zullen wij nooit meer gescheiden worden van de liefde van God en de liefde van de Heer Jezus Christus. Eens we tot God gekomen zijn, eens we tot God genaderd zijn en gevraagd hebben aan God om aangenomen te worden door God, niet op grond van wie jezelf zijn, maar op grond van niemand anders dan Jezus Christus en wat Hij verwezenlijkt heeft op het kruis, dan mogen we verzekerd zijn van de liefde van God, van de liefde van de Heer Jezus Christus, omwille van de Heer Jezus Christus en het volbrachte werk op het kruis. En eens dat echt tot ons doordringt, en dat komt niet van vandaag op morgen, en er komt uiteindelijk lijden, en je komt in die put te zitten, en je komt te roepen tot de Heere God in jouw miserie, en je voelt je eenzaam, dan ben je toch niet alleen. Dan ben je toch niet alleen, maar we hebben een God die met ons in de put meegaat. Dat is wat de geschiedenis van Jozef ons leert. Een God die weet wat we doormaken, omdat hij het zelf allemaal heeft meegemaakt. Onze God is een God die wonden heeft. Onze God heeft zelf al het lijden mee doorgemaakt. En hij gaat mee in alle moeite, in alle miserie met de zijnen. Niemand is nog alleen. Dat is wat het kruis van Golgotha ons belooft en laat zien. En we hebben denk ik een heel leven nodig om dat steeds meer bewust te worden. Steeds weer komen we met elkaar elke week opnieuw om ons daarvan te vergewissen als we samen met elkaar deze maaltijd vieren. Terugdenken aan Jezus Christus, zijn lijden, zijn sterven en zijn opstanding. De liefde die Hij betoont doorheen deze tekenen waarin Hij elke week ons wil bijbetalen.